Heb je net een nieuwe medewerker aangenomen? Nemen twee anderen de benen? Ja, zo blijf je bezig. Het is alsof je constant achter de feiten aanloopt. Jij weet het stiekem al lang. In deze krappe arbeidsmarkt moet je opvallen om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Dit doe je met de software van Welder. Eén medewerkersapp voor de gehele employee journey. Zo zet je jouw medewerkers iedere dag centraal en ga jij die strijd op de arbeidsmarkt winnen. Bekijk alle mogelijkheden op welder.nl.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Hoe kom je achter je talent? Welke keuzes maak je in je carrière? Waar hou je aan vast en wat laat je los? En hoe blijf je jezelf eigenlijk opnieuw uitvinden? In PeoplePower Personal ga ik in gesprek met bijzondere mensen over hun werkende leven. En in deze aflevering is de gast Aliye Altıntaş Çelik. En wat wel onwijs interessant aan haar is, tenminste dat vind ik wel even, toen ik even ging kijken waar komt ze eigenlijk vandaan, is dat zij op de basisschool een CITO-LBO-advies kregen en uiteindelijk studeerde ze sociaal-culturele wetenschappen aan de VU. Dat is een beetje omgekeerd bij mij eigenlijk gebeurd. Maar ging het juist de andere kant op. Ja, ze gaf les aan het HBO en werd na 30 jaar in loondienst, lekker veilig, toch zelfstandig adviseur. Waar komt dat doorzettingsvermogen van Aliye vandaan? En hoe blijft zij zichzelf nou ontwikkelen? Ik ben bijzonder blij dat je luistert naar PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Aliye, fijn dat je er bent. Yes. Onwijs tof dat we even in jouw verleden, in je ziel, in je carrièreontwikkeling mogen kijken. Ja, het is toch altijd superleuk. Dit is altijd mijn meest nieuwsgierige uurtje. Dan mag ik even gewoon met iemand diep graven in wie ben je eigenlijk en wat doe je eigenlijk al. En wat ik met iedereen eigenlijk altijd doe, is dat ik altijd even terugga naar de jeugd.
Ja.
Want ja, dat is natuurlijk altijd voor heel veel mensen heel veel bepalend geweest. Beschrijf jezelf eens. Als 12-jarig meisje, dus je zit in groep 8 volgens mij, of de 6e, ik weet niet hoe oud je bent. Bij mij was het groep 6, was het de 6e klas nog, maar volgens mij ben jij een stuk jonger dan ik. Wat was je voor meisje als 12-jarig meisje?
Ik zat op de regenboogschool in IJmuiden. Ik ben daar geboren en getogen. En ik was een heel onzeker meisje. Heel erg zoekend. Flink gepest op school.
Oké. Okay. Hoe kwam dat?
Nou, ik zat op een school, vrij witte school. En was een van de weinigen van kleur. En ik zeg altijd, als je opgroeit, dan groei je niet op met het idee, ik ben anders. Maar toen ik op die school kwam, werd ik best wel vaak geconfronteerd met mijn Turks zijn. En ook nare opmerkingen, scheldwoorden. Waardoor ik me ineens dacht van, maar ben ik dan anders dan de rest?
Okay.
En toen realiseerde ik mij dat mensen mij dus anders zien dan hoe ik mijzelf voel. En dat was eigenlijk ook...
En het grappige is dat je dat dus andersom helemaal niet had. Dus jij liep tussen al die witte andere kinderen. En ja. Je dacht, we zijn allemaal hetzelfde.
Je klopt.
Maar zij vonden jou anders.
Ja, heel erg. En dat was... Ook daarmee ook een besef dat ik dacht, maar wat ben ik dan anders dan de rest? En toen ben ik er wel bewuster naar gaan kijken en ook was ik er meer mee bezig. Maar toen ik opgroeide niet.
Nee, en had je er dus last van eigenlijk, toch? Want het is niet zeker niet leuk.
Nee.
Wat heeft dat met jou gedaan als mens dat je vroeger gepest bent?
Wat je vaak ziet is, slachtoffers worden daders en daders worden slachtoffers. Ik ben het zelf op een gegeven moment ook gaan doen. Ook uit een soort overlevingsdrift. En ook om de controle te kunnen houden. En eigenlijk ook omdat ik zelf heel veel pijn had. Was dat mijn manier om het ook bij anderen te doen.
Ja. Hoe kijk je daarop terug?
Heel... Heel pijnlijk vind ik het. En dat is de wijsheid waarmee die ik nu heb en die ik ook bij me draag. Dat ik nu dat heel erg goed kan zien en snappen. Maar toen niet. Toen was dat een enorme worsteling. En ook omdat ik niet een omgeving had waarmee ik daarover kon praten. Ik kom zelf uit, mijn vader is in de jaren 70 uit Turkije hier naartoe gekomen als gastarbeider. En ik ben als jongste van 4 dan hier geboren, mijn broers en zussen in Turkije. Maar mijn ouders kunnen niet lezen en schrijven, spreken de Nederlandse taal niet. En ik had ook niet een omgeving waarmee ik dat kon bespreken. Dus daarom dat toen je zei van hoe was het als 12-jarige, dat ik het vooral die tijd als heel eenzaam herinner. Hmm. Heel erg eenzaam.
Ja, want in welk jaartal zijn we aanbeland als jij 12 bent? Dat is natuurlijk een hele charmante manier om te vragen hoe oud je bent.
Ja, ik ben nu 48.
Oké. Okay. Ja. Oké, ik ben dus 4 jaar ouder en ik zie er 15 jaar ouder uit. Nee, dat is leuk. ja, nou ja, en het, wat, ik herken wel wat je zegt hoor. Want het was natuurlijk ook niet echt een... Ik deed het ook niet met mijn ouders. Ik had het ook niet met mijn ouders over als je gepest werd. Of als je iemand anders aan het pesten was. Of ja, er gebeurden natuurlijk allerlei dingen op zo'n schoolplein. Dat zat er ook gewoon... Het zat er bij mij ook niet in, zeg maar.
Nee.
Wat het natuurlijk wel lastig maakt. Ja. En dan wordt het heel eenzaam.
Ja. En werd jij gepest?
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Bij mij was het... Ik woon in een dorp. Bij mij in de klas ging... ik denk 3/4. Misschien nog wel meer. Ging naar de MAVO. In het dorp. En ik ging samen met een paar mensen ging ik naar de HAVO-VWO. Maar je had een soort verdeling. Je had zeg maar de stuutjes noemden wij dat. Tegenwoordig zou je dat nerds noemen. En je had een beetje de normale stoere kinderen. En ik wilde natuurlijk bij de stoere kinderen horen. Dat snap je wel. Maar ja, ik was ook een stuutje. Dus ik werd als het zeg maar de stoere kinderen uitkwam, werd ik weggezet als de professor. En achteraf denk ik, nou eigenlijk een heel mooi compliment. Ja. Maar toen vond ik dat vreselijk natuurlijk.
Ja. Snap ik.
Dus,
omdat je niet tot de meerderheid behoorde.
Nee, en daardoor toch ook niet echt tot de groep of zo. En dat hoor ik je eigenlijk ook zeggen. Je kon het thuis niet kwijt.
Nee.
Het zorgde voor eenzaamheid. En dan wat ik interessant vind en wat ik spannend vind is dan krijg jij op je 12e moet je zo'n CITO-ding doen, hè?
Ja.
En daar komt dan iets uit en dat bepaalt dan eigenlijk waar je naartoe gaat.
Ja.
Hoe ging dat bij jou?
Nou, het is zo dat... Kijk, mijn vader kwam naar Nederland. Ik vind zelf altijd wel belangrijk om de migratiegeschiedenis heel erg wel te vertellen. Want heel veel mensen die kennen die... We hebben natuurlijk heel veel geschiedenisverhalen. Maar mijn verhaal, wat ik meebreng, is mijn familiegeschiedenis. Dat mijn vader hier naar Nederland kwam. Voor een betere toekomst, voor zijn kinderen. En mijn vader heeft...
Uitgenodigd, hè?
Ja.
Toch? Om te werken, want er was toen een enorme... ook arbeidskrapte eigenlijk, net als nu.
Ja, waarbij toen al ook heel kritisch men was... op wie komt er nou naar Nederland, hè? Je krijgt dan helemaal een keuring. En ook heel belangrijk om te vertellen, mind you... is dat mensen die gestudeerd hadden, dat ze die niet wilden. Het was dus wel heel erg behoefte aan fysiek sterke mannen. Maar ook die niet te veel weten, zeg maar, qua kennis. Dat is even vanuit de optiek, zeg maar, zoals er naar gekeken werd. Want je moet natuurlijk fysiek werk gaan doen.
Ja.
En mijn vader kwam hier voor een betere toekomst. En hij heeft ons altijd het gevoel gegeven, ik ben hier voor jullie. Ik heb zwaar fysiek werk gedaan. Maar alles wat ik had, zeg maar, heb ik opgeofferd voor jullie. En jullie moeten het beter doen dan wij.
Wauw.
En dat is wel een enorme druk die ik altijd heb gevoeld. En toen ik dus ook mijn LBO-advies kreeg, voelde het voor mij als zo falen. En ook het niet kunnen voldoen aan de verwachtingen van mijn ouders. Dus ik was zo teleurgesteld. En het voelde zo als...
Maar het lag dus ook niet in de lijn van verwachtingen voor jouzelf.
Nee, nee.
Meestal weet je wel een beetje welke kant het op gaat, toch?
Ja, klopt. En dat was vooral, er stond LBO-advies. En ik moest of kapster worden of verpleegkundige. Dus er werd ook al een voorstel gedaan voor welk beroep.
Oh zelfs?
Ja.
Oké.
En maar ik schaamde me zo erg. En ik durfde het ook niet thuis te vertellen. Ik had echt het gevoel dat ik gefaald had. Omdat ik niet had voldaan aan de verwachtingen van mijn ouders.
Ja. En dan?
Nou, wat er dan gebeurt is, kijk, mijn ouders spreken de taal nu, dus ik ging ook mee naar school. Maar mijn vader was het er niet mee eens. Die was woest. Die had zoiets van.
Dat is wel mooi, toch?
Ja, die zei, nee, dit niveau, dat klopt niet. Ze hebben het verkeerd, zei hij. Dus hij wilde dat bespreekbaar maken, maar hij spreekt de taal nu. Dus ik ging ook nog eens mee als tolk.
Ja, dus jij moest over jezelf gaan zeggen dat het niet klopt. Mijn vader vindt dat de uitslagen die ik heb gehaald niet kloppen.
Ja, precies. Poeh. Ja, en dat voelde natuurlijk nog zwaarder en moeilijker. En ook wel ergens dat je denkt, ja, hoe ga ik dat nou vertellen? Hè? Dus enerzijds schaamte omdat je niet voldaan hebt aan die verwachting. En anderzijds schamen naar zo'n directeur. Die dat natuurlijk ook niet gewend is. Dat een leerling zijn eigen symptomen.
Nee, nu zou dat heel normaal zijn. Maar toen was dat heel bijzonder. Ja,
ja klopt. Ja.
En wat was het resultaat?
Nou, het resultaat was dat bij hoge uitzondering ik naar een MAVO-klas mocht. Want ja, mijn vader was echt heel uitgesproken dat hij het er niet mee eens was. Toen mocht ik naar een MAVO-klas. En daar deed ik natuurlijk enorm mijn best om te bewijzen dat ik het wel kon. En toen via MAVO, HAVO, uiteindelijk naar HAVO. Maar daarvan heeft de directeur gezegd, nou, maar dit is wel echt het maximale, want hoger gaan we echt niet.
En, ja, maar ook lekker stimulerend, hè?
Ja. Dus ik ging alles uit de kast halen om te bewijzen dat ik het kon. Ja.
En ik kan me voorstellen dat als je dat al van jongs af aan voelt, en dat wordt doorgezet op de middelbare school, dat ook een soort blijvend thema is waar je...
Absoluut.
Aan de ene kant heel veel aan kan hebben, natuurlijk. Hè, want doorzetten en hard werken en vechten is natuurlijk mooi.
Ja.
Maar er komt een moment dat je denkt, het zit me in de weg. Wanneer was dat?
Ik had op een gegeven moment HAVO gedaan, HBO en universiteit. En op een gegeven moment wilde ik ook promoveren.
Tuurlijk.
Ja, ik dacht, dat is dan de volgende stap.
Op een gegeven moment, houd het op, hè?
Ja. Nou, en op een gegeven moment in mijn omgeving zeiden mensen van, waarom doe je dat eigenlijk? Want dat was uit interesse. Diegene kende mij niet zo goed, maar meer uit interesse van, ja, welk onderzoek dan wil je dan? En daar had ik toen niet zo'n antwoord op, want het ging mij niet zozeer om dat onderzoek, maar het ging mij om de titel.
Jij was gewoon bewijs aan het leveren.
Ja, en toen dacht ik wel, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ja. Waarom doe ik dit? Voor wie doe ik dit? En toen kwam wel de ommekeer. Kijk, het zit altijd wel in mijn genen, in mij, doorzettingsvermogen. Maar dat stukje, daar ben ik mee gestopt. Ik dacht van, voor wie promoveer ik eigenlijk?
En was dat ook het moment dat je een soort van tot inzicht kwam van, jeetje, ik heb de hele tijd ben ik bezig geweest om het te bewijzen, om te laten zien dat ik het wel kan, maar wat wil ik nou eigenlijk?
Klopt, ja.
Dat is ook wel ingewikkeld, toch?
Ja, zeker. En dat ik dus ook eigenlijk altijd die druk heb gevoeld en het willen presteren voor anderen. Maar wat wil ik nou zelf? En kijk, ik had toen niet meteen het antwoord.
Wanneer was dit? Ongeveer in de tijd?
Maar ik denk iets van 10 jaar geleden.
Oké.
Ja, dus het heeft uiteindelijk nog best wel lang geduurd, hoor.
Ja.
Want ik werk natuurlijk sinds kort voor mezelf. En ik denk dat ik nu pas eigenlijk, ik ben 48, nu pas mijn hart volg, naar mijn hart luister. En op een punt ben dat ik denk, ik kies voor mezelf.
Ja, want je hebt ook in al die jaren natuurlijk niet geleerd, want dat is hartstikke lastig, laten we wel zijn. Je hebt ook niet geleerd om erachter te komen, wat vind ik eigenlijk leuk, interessant, spannend, mooi, belangrijk.
Klopt.
Want jij was gewoon je vader aan het pleasen. Het klinkt zo onaardig. Maar je was een bewijs aan je vader dat je het waard was.
Ja, absoluut. Nou, ja. En ik heb wel ook heel lang het gevoel gehad dat ik hem teleurgesteld heb. Want ik ben op jonge leeftijd ook getrouwd geweest. 20 jaar was ik. En een kind gekregen heel jong en uiteindelijk weer gescheiden. Dus dat was ook een teleurstelling van mijn vader. Dat ik ook niet het getrouwd ben gebleven, gezinnen had gesticht.
Maar was je vader teleurgesteld of dacht jij dat hij teleurgesteld zou zijn? Want dat zijn natuurlijk ook twee verschillende dingen.
Ja, nee, hij heeft het wel echt ook gezegd.
Ja,
ja hij heeft wel ook echt gezegd dat hij van mij beter had verwacht. Dus dat voelde wel voor mij heel erg ook weer als een stukje falen. Maar ik was ook heel lang bezig met overleven.
Dat kan ik me voorstellen, ja. Als je op jonge leeftijd een kind hebt. En ik hoor welke stappen je allemaal hebt gezet in je In je opleiding, in je studie.
Ja.
Goedemorgen zeg.
Ja, en nu ben ik dan getrouwd, hertrouwd en twee gezonde kinderen erbij. En dan ben je op een stabiel punt. Heb je stabiele basis. Heb je iemand die achter je staat, naast je staat. En dan kan je wat helderder denken in de zin van, maar wat wil ik nou echt? En toen kwam ook het moment dat ik dacht van, ik wil niet meer leven voor anderen. Want dat heb ik wel heel lang gedaan.
Dat is een prachtige cliffhanger waarop we straks verder praten. Hoe je dat dan voor elkaar hebt gekregen. Wat zegt dit nou over jouw kwaliteiten, Aliye? En dat hoor je zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
Aliye Altıntaş Çelik is de gast. En wat al fantastisch is dat iemand dat in fonetisch voor mij heeft uitgeschreven. Want ik moet je eerlijk zeggen, dat gaat natuurlijk altijd mis als je een domme Hollander jouw naam laat uitspreken.
Nou, je zegt het ook niet helemaal goed.
Nou, ik dacht ik had zo mijn best gedaan, Aliye. Waar gaat het mis?
Nou, je zegt Altıntaş, maar ja. Het is Altıntaş.
Taş. Kijk, heel goed.
Ja.
Ik ga proberen om het straks nog een keer.
Okay.
En dan is het aan het einde van de aflevering, dan lukt het.
Ja.
We gaan het over je ontwikkeling hebben we het wel een beetje over gehad. Maar als je terugkijkt in je werkende leven, wat is dan de kwaliteit die elke keer boven komt drijven? Die je hebt? En dan mag je onbescheiden zijn.
Oké. Okay. Nou, wat ik altijd terugkrijg is dat ik een verbinder ben.
Oké. Okay. En wat is dat dan?
Ja, dat ben ik met je eens. Dat is een beetje natuurlijk een abstract begrip. Ik ben heel erg van het samen, van het wij. En ik probeer altijd te kijken hoe kun je met elkaar van betekenis zijn. Dus ik kan wel heel goed ook alleen werken hoor. Maar ik vind het wel heel belangrijk om met mensen samen te werken. En heel
het is
erg
wel bijzonder dat je dan voor jezelf bent begonnen. Want dat kan ook heel eenzaam zijn.
Klopt, is ook zo. Ja,
je hoort niet meer bij een clubje.
Nee, nou ja, en waarom ik dus voor mezelf ben begonnen, dat heeft dan weer met iets anders te maken.
Dat is die andere kwaliteit. Ja, ja daar komt-ie.
Ja, nou, ik hou me dus bezig met het thema diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. En wat ik merkte in de loop van de tijd dat er heel veel mis is met het systeem. En dan wat is het systeem? In organisaties kreeg ik heel vaak het gevoel van, ja, maar wat zijn we nou eigenlijk met elkaar aan het doen? Uren vergaderen en aan het eind denken, maar wat hebben we nou eigenlijk besloten? Wat zijn we nou eigenlijk met elkaar aan het doen? Waarom besteden we dit hier aan? Dus ik kreeg steeds meer vragen. En iedere keer als ik dan dingen wilde bekritiseren of vragen over stelde, dan merkte ik heel erg dat men daar vaak niet op zit te wachten.
Nee, is vervelend.
Ja. Ja, je wordt dan heel erg als vervelend gezien. Terwijl aan de andere kant, je zou denken dat je, als je onderdeel bent van een organisatie, dat dat erbij hoort. Dat dat een van je verantwoordelijkheden is. En helemaal op het thema diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid, dacht ik van ja, zolang ik dus onderdeel ben van dat systeem, wordt het best moeilijk gemaakt om dat systeem te bekritiseren. En ik maak er ook onderdeel van uit. En ik merkte ook dat het mij heel erg belemmerde. En ik voelde me ook niet vrij. En ik ben heel eerlijk, ik was ook wel bang voor mijn baan.
Ja, je voelt je dus ook niet echt veilig.
Nee, want ik dacht van ja, straks krijg ik een dossier. En dan krijg ik van die vervelende functioneringsgesprekken. En dat wil je niet. En op een gegeven moment, ik deed wel af en toe opdrachten naast mijn werk. En op een gegeven moment voelde ik me zo vrij om, als ik dus vanuit mezelf dingen kon bespreken en bespreekbaar maken. Dus toen dacht ik van ja, als ik me echt in wil zetten voor dit onderwerp, moet ik loskomen van dat systeem. En daardoor ja, per 1 januari dit jaar voor mezelf begonnen.
Maar het is wel grappig hoe dat dan werkt. Hè? Want ik herken het wel heel erg dat je, als je gevraagd wordt als expert van buiten de organisatie. En mensen zeggen tegen joh, we zitten hiermee. En dat is altijd natuurlijk het eerste gesprek wat je hebt. Goh, waar zitten jullie mee? Waar kan ik bij helpen? Dan mag je eigenlijk alles zeggen.
Mm-hmm.
En je komt misschien ook wat gelijkwaardiger binnen.
Ja.
Terwijl als je erin zit en je doet precies hetzelfde, dan vinden ze je vervelend.
Klopt.
Wel gek is dat, hè?
Ja, eens klopt. En als je als inderdaad zelfstandig ondernemer daar komt, dan betalen ze er ook nog eens extra voor.
Ja, ja, het is ook nog meer waard.
Ja,
ja.
Klopt. En maar toen dacht ik van ja, maar dan word ik echt gevraagd en gewaardeerd om wat ik inbreng. En ik merkte gewoon bij de organisatie waar ik werkte, ik werd gewoon niet gewaardeerd om mijn kennis en expertise en ervaring. En ik merkte dat ik steeds kleiner werd. Dat is mijn minder. Ik heb veel kwaliteiten, maar ook een aantal dingen waarvan ik.
Een paar demonen te bevechten.
Ik maak mezelf dan heel klein. Ik ga dan heel erg in een soort. Hè, als je het hebt over ouder kind, ik ga dan heel erg in de kindrol zitten. Wat helemaal niet bij mij past. Maar dat is ook, denk ik, een onderdeel van wat je patroon.
Maar word je een opstandig kind? Want dat kan natuurlijk ook onderdeel zijn. Of word je een gehoorzaam kind?
Nou, op werk word ik dan een gehoorzaam kind. En dan thuis dan ga ik rebelleren. Maar dan komt het er allemaal uit. Want dan ben ik eigenlijk heel erg boos. En dan kan ik het niet uiten op mijn werk. En op een gegeven moment was ik alleen maar thuis boos. Op collega's, op het management.
Ja. En je partner moest de hele tijd de verhalen aanhoren hoe stom iedereen was op het werk.
Klopt. Ja, en laatste zomer, toen ik weer begon over mijn werk, toen zei hij van ja, hier gaan we dus mee stoppen. Ja, en hij heeft me ook wel dat duwtje gegeven. Want hij zei, kijk eens naar jezelf. Je bent alleen maar opgefokt hier op een terras met 35 graden.
Ja, ja, chill.
Ja, dat opwinden.
Lees een boekje.
Ja, ja. Dus toen dacht ik van nee, dit is ook niet gezond. En dat is ook de fase waarin ik zit. Luisteren naar je lichaam. Luisteren naar jezelf. En waar jij je goed en krachtig bij voelt. En dat is eigenlijk veel belangrijker. En op een gegeven moment toen ik die ommekeer kwam, ga je ook heel erg anders kijken naar je collega's. Want heel veel mensen, hoeveel mensen zitten niet ergens vast in een organisatie? Vasthouden aan kaders, aan regels, aan vastigheid heb ik ook gehad. Dus ik snap het ook.
Ja, mijn vrouw zegt altijd tegen mij, jij kan nooit meer in een organisatie werken. Je bent gewoon, als iets stom is, vind ik het gewoon stom.
Ja.
En ik denk dat ik ook wel... Ik ben ook wel weer te domesticeren hoor. Ik denk uiteindelijk word ik ook wel gewoon weer getraind. Als je mij maar lang genoeg in die systeem zet, gebeurt het vanzelf.
Ja, nou,
maar,
klopt.
Maar in mijn eerste reactie, standaard, is gewoon... Ik weet het nog dat ik bijna opdrachtgever was. Ik vind een mooi voorbeeld ook wat jij hebt meegemaakt. Hè? Dat je gewaardeerd wordt om te zeggen dat iets niet klopt eigenlijk. Want dat is waar je voor bent.
Ja.
Ik was bij een opdrachtgever en moesten een leiderschapsbijeenkomst. En... ze hadden een prachtige missie als organisatie. En dat ging over joy. Dat zij joy brachten.
Oh ja.
Ik zal niet de rest doen, want dan kan je googlen en weet je wie het is. En ik kwam bij dat bedrijf aan en ik kwam een kamertje in. En zeil op de vloer. En van die kunst aan de muur die waarschijnlijk of al in de lijstjes zat of anders had iemand het opgehangen die geen smaak had. Maar het sprak niks uit. Die tafel die was vooral gemaakt zodat die goed afwasbaar was. En dus alles wat daar stond was praktisch. Het deed wat het moest doen. Maar er was niks aan.
Nee.
En het eerste wat ik tegen de CEO zei toen hij ging zitten en hij ging vertellen over joy. En toen zei ik, nou dan heb je nog een hoop te doen hier. Hè? En hij keek me aan en zei ja, je hebt helemaal gelijk. Terwijl als je dat als medewerker zou zeggen, weet je, dan voel je al helemaal dat het anders voelt.
Klopt, ja. Nou, en ook ga maar eens na. Wie zijn er nou echt in je organisatie die zich uitspreken, die dingen aan de kaak stellen? Ja, ik noem het altijd in mijn werk de Harry's.
Oh ja, ja.
De Harry's. Hoeveel zijn die er nou? En hoe vaak lopen we op een gegeven moment niet met een boog om deze mensen heen? Omdat we ze gewoon vervelend vinden.
Ja.
En tegelijkertijd is het zo belangrijk om kritisch te blijven. Realistisch te blijven. Maar ook in gesprek blijven. Want wat zijn we nou aan het doen? Om elkaar scherp te houden.
Want als je met z'n allen iets accepteert wat niet goed is. Dan kan je er prima mee leven. Hè? Ik vind het vergaderen. Je noemde dat voorbeeld even. Dat is natuurlijk een prachtig voorbeeld.
We
vergaderen ons. Ik gelukkig niet. Maar in de meeste organisaties vergaderen mensen zich een ongeluk. Iedereen vindt het stom.
Klopt.
En iedereen blijft het doen.
Klopt.
Ja, is volgens mij de definitie van waanzin.
Klopt, ja. Nou, en dat was ook mijn eerste... toen ik dus voor mezelf ging. Ik was heel druk met mijn baan. Fulltime. Echt druk. Ik had nergens tijd voor. En nu, hoeveel werk ik kan verzetten als ondernemer in één dag. Dat is dus niet normaal. En dan realiseer ik me eigenlijk hoeveel tijd ik kwijt was met alleen maar stukken schrijven. En dan moest dat langs ik weet niet hoeveel mensen. En dan ook daar nog eens over vergaderen. Voordat er dan überhaupt een besluit werd genomen. Omdat dingen dan gevoeliger. Ja, ik kan nu zoveel meer in 1 uur. Dat is niet normaal.
En wat heeft hem even terugpakken? Hè? Je hebt natuurlijk onwijs hard gewerkt om vooruit te komen. Dat is je hartstikke knap gelukt. Ik zou zeggen, op tijd ben je erachter gekomen dat het promoveren niet echt nodig was. Niet echt iets wat je wilde. Hoe heb je dan jezelf aangeleerd om wel weer naar binnen te kijken? Want als je zo lang gewend bent geweest om hard te werken voor de verwachting van anderen, dan is het volgens mij heel ingewikkeld om erachter te komen van, ja, wat wil ik nou eigenlijk?
Klopt.
Hoe doe je dat?
Ja, dat heeft ook wel best wel wat tijd gehad. Ik heb heel erg hulp gezocht. Ik heb best wel wat dingen meegemaakt die mij heel erg hebben geraakt, zeg maar, gekwetst. En een pijnlijke trauma's die ik dan met me meedraag. En op een gegeven moment, wanneer kwam voor mij ook, want voordat ik hulp ging zoeken, was ook nog wel een ding. Want ik vond dat ik dat ook zelf kon.
Dat paste natuurlijk erg goed bij de...
Klopt. Ja, ik dacht, dat kan ik helemaal zelf. Want ik ga toch niet ergens een beetje lopen praten. En want dan verdoe ik weer mijn tijd. Dat dacht ik dan. Maar op een gegeven moment, toen ik mijn jongste 2 kinderen, zeg maar, kreeg, zag ik mezelf in mijn dochter. En een aantal dingen. En toen schrok ik. Toen dacht ik van, oh, maar dat wil ik niet. Dat ik wil niet mijn trauma dat naar mijn kinderen gaat. Toen ben ik heel erg hulp gaan zoeken.
Maar was dat dan omdat je dochter zag en dacht, ja, dit is een... Ze heeft mijn genen, maar ze gaat ook mijn opvoeding krijgen. Wat wil ik voor haar? Of herkende je dingen dat je dacht, oeh, wat doe ik nu?
Nou, als ik mijn... Want jij vroeg aan mij van, hoe herinner je jezelf als 12-jarige? Wat bij mij heel erg speelt, is eenzaamheid. En ik had toen zo'n behoefte aan mensen die om me heen stonden om mij te kunnen helpen. Om mensen waarmee ik kon praten. En die had ik niet. En toen ik mezelf zag in mijn dochter, dacht ik, maar ik was op die leeftijd, wilde ik ook met iemand praten. Dan had ik maar toen een oudere iemand die mij daarbij kon helpen. En toen dacht ik van, ja, maar die wijsheid, die kan ik nu ook omzetten. Hè? Wat ik allemaal heb meegemaakt, kan ik ook omzetten in... Dat ik nu zie wat me dat heeft opgeleverd, waar me dat heeft gebracht. Dus toen ben ik hulp gaan zoeken om mijn pijn een plek te geven. Want ik was ook heel lang boos op de wereld. En die drive en die doorzettingsvermogen was ook een uiting van ik moet alleen maar doorgaan. En toen ben ik met hulp gaan kijken van nou waar zit nou die pijn en dat een plek geven. Waardoor er ook wat meer rust kwam. Maar dat heeft wel heel veel ups en downs gehad. Het was,
Ja, want je had de boel ook weer overhoop, toch? Absoluut. Alles wat je netjes weggestopt hebt, ergens onder een dekentje, dat komt weer boven.
Ja, absoluut. En dat is ook wat ik belangrijk vind om altijd in gesprekken met mensen, dat we zijn ook nooit klaar. Ik geloof ook dat het heel goed is om te blijven jezelf te onderhouden. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Constant te blijven kijken van nou waar sta ik, waar word ik blij van, waar zit mijn energie. En dat heeft uiteindelijk geholpen. En ik ben er ook nog steeds niet. Maar ik ben wel me veel meer gaan realiseren waarom ik de dingen deed zoals ik ze deed. En dat heeft me dus geholpen met die doorzettingsvermogen om dat om te zetten in waar ik me echt voor wil gaan en me voor wil inzetten.
Ja, nu ligt de wereld aan je voeten. Je kan alles doen en laten wat je wil. Je kan wakker worden wanneer... je hebt nog kinderen. Maar in principe kun je wakker worden wanneer je wil. Je kan de hele dag Netflixen als je dat zou willen. Er is niemand die tegen je zegt, hou daar eens mee op. Behalve je partner misschien. Dat heeft ook een nadeel. Want je moet nu zelf gaan kiezen.
Ja.
Waar stop ik mijn tijd in? Voor welke organisaties wil ik werken? Wat wil ik dan doen? Welke opdrachten? Op welk niveau?
Ja.
Wil ik het heel praktisch? Wil ik juist beleidsstukken schrijven? Nou, je kunt van alles nog wat verzinnen.
Klopt.
Hoe bepaal je dat voor jezelf? Dat grote witte vel waar je je tekening op kan gaan maken.
Nou, ik ben natuurlijk net begonnen als fulltime ondernemer nu. Vanaf 1 januari. En de wereld ligt nu heel erg open voor mij. En ik heb mezelf voorgenomen om dit eerste jaar... eigenlijk zoveel mogelijk te gaan doen. Hmm. Om te ervaren, word ik daar nou blij van? Krijg ik daar energie van?
Dus jij zegt gewoon ja?
Ik zeg ja.
Okay.
Het is ook een valkuil, hè? Want je kan natuurlijk ook dan weer zitten in dat je te veel ja zegt en overloopt.
Maar als je voor jezelf afgesproken, ik ga ja zeggen.
Ja.
En tijdens dat ik dingen aan het doen ben, ga ik leren, wat vind ik hier eigenlijk van?
Klopt, ja. En ik ben iemand, als je het dan ook nog over een andere kwaliteit hebt. Ik zeg dan ergens ja tegen. Ik heb bijvoorbeeld laatst heb ik ergens gesproken. Dat was voor een grote organisatie, internationale organisatie, een groep van 100 mensen. En dat werd ook nog live gevolgd in Londen, zo. Stuttgart.
Een soort Eurovisie Songfestival, maar dan, ja. Maar dan met inhoud.
Ja, ja. Ja, die liep dan iets anders inderdaad. Ja. En ik had ja gezegd en pas daarna dacht ik, oh, oeps.
Wat heb ik gedaan?
Want dat is ook wel een beetje hoe ik ben. Ik ben iemand die uitdagingen niet uit de weg wil gaan. Okay. Maar daar zit ook die vechtersmentaliteit van mij in. Zo van, hoezo kan ik dat niet? Maar daarna denk ik wel van, oeps, 100 mensen, internationaal, moeten ook nog in het Engels. Ja, dan krijg ik de bibbers. En dan ga ik echt een paar dagen, slaap ik niet. Maar ik heb dat dus nodig om daarin te springen. Dat geeft me dan een enorme drive. En ook een vechtersmentaliteit van, ik ga het gewoon ervaren en zien wat het me brengt.
Ja, maar het grappige is dat het voorkomt niet dat je ja zegt. Want dat is natuurlijk het gevaar ook bij mensen. Dat ze denken, ja, kan ik dat wel? Kan ik dat niet? Ja, doe het toch maar niet. Vind eng. Nee, maar nee. Jij zegt al ja en dan ik achteraf ja. Denk je, help.
Ja. Ja, ik heb dan echt het zo zwaar een paar dagen ervoor. En ik weet wel, die dag zelf had ik me keihard ergens aangestoten. Dus ik was ook nog blauw aan één kant. Maar dan denk ik, nee, dit ga ik doen. En achteraf geeft het me dan zo'n enorme kick als ik het dan heb gedaan. En nou, dat is dan mijn manier om avontuur aan te gaan.
We praten zo verder met Aliyah. En dan ga ik tijdens de muziek nog een keer vragen hoe ik de naam precies uitspreek. Want ik wil dat natuurlijk goed doen. Dat snap je wel. Want ik ben een brave leerling. Je hoort er zo.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Aliyah Altıntaş Çelik is de gast. Ik heel kijk goed. Naar haar. Want ik, ja. Terwijl... Aliyah haar diepste zielenroerselen delen, leer ik om haar naam uit te spreken. Ja, verschil moet er zijn. Ja, was het nu goed?
Het was goed,
ja. Is wel grappig, hè? Zit ook een soort van verlegenheid volgens mij in. Sommige namen zijn voor mensen die in Nederland opgegroeid zijn gewoon anders. En ingewikkeld. Tenminste, zo voelt het. Mm-hmm. Jansen is, zelfs als er twee S's staan, is het best te doen.
Ja.
Wat zit daarin? Ja, een beetje sidestep. We gaan zo weer over andere dingen praten.
Maar wat bedoel je?
Nou ja, diversiteit, inclusie gaat natuurlijk ook over ongemak.
Ja,
gaat absoluut. Ook over, jij hebt een naam die ik moeilijk vind uit te spreken. En sterker nog, het moet er helemaal fonetisch beschreven zijn. En dan nog gaat het mis.
Ja.
En als ik niet aan jou vraag, hoe moet het eigenlijk? En als ik dat niet zou durven, want ook dat is weer, hè, want daarmee laat ik eigenlijk zien van ik kan dit niet.
Ja.
Daar zit een soort van ongemak in.
Klopt. En dat is dan ook een mooi bruggetje naar het onderwerp diversiteit en inclusie. Kijk, maar ik kom zelf uit een tijd dat ik heel erg heb geleerd van mijn ouders dat ik me moest aanpassen. En mijn vader zei ook altijd tegen ons, pas je aan. Loop door, zeg niks. We zijn hier te gast. Dat zat er heel erg bij ons in.
Hmm.
Dus wij hebben ook ons best wel geassimileerd. Omdat we er heel erg erbij wilden horen. We wilden geaccepteerd worden. Gezien worden als volwaardige burger. En mijn naam. Ik ben nu dan inmiddels getrouwd. Maar ik heette Aliyah Çelik. En ik weet wel dat als ik dan ergens kwam werken. Dan zeiden ze bij dat bedrijf. Dat is wel heel ingewikkeld. Kunnen we dat niet makkelijker
maken? Ja, maak er de Çelik van of zo.
Ja, nou, en dus ja. Ik ging daarin mee. Ik zei dan, oh, doe dan maar Aliyah Çelik. En ik heb me dus ook heel lang zo voorgesteld.
Heb je zo'n mooie naam en dan moet je hem zo aan de knoppen helpen.
Ja, maar dat zie ik dus ook bij heel veel vrienden en vriendinnen van mij. Dan stellen ze zich ergens voor. Maar dat is eigenlijk niet hoe je echt heet.
Ja.
Maar dat was toen, deed je dat, hè, om je aan te passen. Maar nu zie je wel dat we in een tijd leven waarin natuurlijk mensen veel meer durven uit te komen voor hun identiteit. Nee, je ziet daar echt een verandering in, ook met de jeugd tegenwoordig of de jongeren die nu opgroeien. Ik heb zelf dan bij de Hogeschool van Amsterdam gewerkt. Ik zie echt daar dat zij zeggen, wij passen ons niet meer aan. Wij zijn trots op wie we zijn. Wij zijn ook een Nederlander. Wij zijn ook Amsterdammer. En die hebben dan zoiets van, nou, je gaat het maar goed uitspreken. Je zorgt
ja,
dat je
zo niet... heet ik gewoon niet, toch?
Nee.
Ja.
En daar komt denk ik misschien ook die voorzichtigheid vandaan. Dat we ook in een tijd leven waarin je er ook een angst is. Hè, van, mag je nog wel wat zeggen? Omdat je dan misschien ook weer wordt weggezet als iemand die iets fout tussen aanhalingstekens doet.
Ja.
Terwijl dat niet zo hoeft te zijn. Want je mag ook leren. Je mag ook vragen stellen. Want hoe moet je het anders weten?
Ja. Ja, het helpt mij altijd enorm om het gewoon om maar gewoon eerlijk te zijn en de vraag te stellen. Dan zijn de meeste mensen heel erg behulpzaam.
Ja,
bij iedereen eigenlijk.
Ja.
We gaan naar de wijsheid, naar jouw wijsheid. En daar hebben we nog wel geteld 8 minuten voor. Dus dat gaan we makkelijk redden. Je mag nu over ons allemaal praten. Dat klinkt een beetje spannend. Maar dat is nou eenmaal zo met wijsheid. Want we kunnen veel van je leren, dat scheelt. Wat kunnen we meer doen in ons werkende leven? Dus waar moeten we meer van maken? Meer aandacht aan besteden? Meer doen?
Nou, we hadden het net al over de Harry. Ik zou mensen echt willen uitdagen en uitnodigen om te durven het gesprek te voeren. Om als je iets ervaart, voelt, dat je dat bespreekbaar mag maken. Ik denk dat dat heel belangrijk is. We moeten met elkaar in gesprek blijven. Ook als er dus iets gebeurt in de organisatie waarvan je toch denkt, hey, dit klopt niet. Dit voelt niet goed. Of volgens mij doen we niet de juiste dingen.
Ja. En hebben we daar dan de vaardigheden, de taal, de plekken, de momenten voor om dat te doen? Want het is natuurlijk, het is niet voor niks dat het niet gebeurt.
Ja, nou, en dan komen we op het andere stukje. Dat ik denk dat het, wat ik ook al aangaf, waarbij ik niet de wijsheid in pacht heb. Hè? Ik bedoel, ik ben zelf ook in ontwikkeling. Dat ik denk dat het ook belangrijk is om je te blijven investeren in je fysiek en ook mentaal. Want ik geloof ook in dat als je goed in je vel zit en gezond bent in mind en mindset en in hoe je in het leven staat, dat dat ook zijn weerslag hebt op je werk. En ook in de mensen die je om je heen verzamelt. Want ik zie ook wel vaak mensen die gewoon letterlijk uitgeblust zijn. En dan is die energie er misschien ook veel minder om dingen bespreekbaar te maken. Dus ik denk dat het ook heel... En het is helemaal aan iedereen zijn eigen keuze. Hè? Maar ik geloof ook dat als je investeert in jezelf, in je mindset, in je fysieke mentale gesteldheid, dat je dan ook de beste versie bent van jezelf en ook het meest van betekenis kunt zijn voor een organisatie. En voor de mensen om je heen.
Oké, dus meer benoemen, bespreken wat je voelt, waarvan je denkt, hè, waarom ligt het nou aan mij?
Ja, waarom doen we dit eigenlijk?
Ja.
Stel dat die vraag is. Want vaak, ik heb heel vaak in een vergadering gezeten, of dan gingen we bepaalde dingen doen, dat ik dacht, maar waarom doen we dit eigenlijk?
Ja.
En durf je die vraag te stellen? En als je dat niet alleen doet, wat ik ook heb gedaan, is proberen informeel mensen te verzamelen om je heen. Want je hebt meer kracht als je dat met meerdere mensen bespreekt.
Bondje smeden.
Ja, dus tijdens de koffie deed ik ook wel eens. Ik zeg, wat vind je er nou van? Nou, en dan ja. En dan proberen ze zeggen, zullen wij samen dat eens bespreekbaar maken? Dan ga ik het aankaarten en dan vul jij mij aan.
Ja, dan zeg jij nou. Ja, nee, dat kan enorm helpen. Dan ben je ook niet meer alleen, toch?
Precies.
Dat is een beetje de rode draad van deze aflevering.
Precies.
Waar moeten we minder van doen?
Minder. Jeetje. Minder. Er zijn heel veel dingen.
Doe maar gewoon de eerste die bij je opkomt. Het is altijd goed.
Nou, minder vergaderen.
Ja.
Zou ik zeggen.
Ja.
Ja. Minder met elkaar.
In een hok zitten.
Ja. Ga meer naar buiten. Overleg ook buiten. Dat kan ook heel goed. En ga veel meer. Proberen de mens achter de persoon te leren kennen. Ga dus veel meer het diepere gesprek aan met elkaar. Want hoe goed kennen we elkaar nou echt?
Dat is nog een hele mooie, wat moeten we meer doen, toch?
Ja.
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 Ja. Ja, wat ik wel grappig vind is dat er best wel wat nieuwe manieren van werken. Nou ja, nieuw. Zo nieuw zijn ze voor heel veel mensen niet meer. Maar het zit bijvoorbeeld in agile werken. In Scrum zit het ingebakken. Hè? Dat je gewoon aan het begin van de dag Ja. Dat je met elkaar kijkt, hey, wat hebben we te doen? Maar dat je ook met elkaar kijkt, hoe is het met iedereen? En dat hoeft niet lang te duren.
Ja.
Maar als jij hier binnen was gekomen en je had gezegd, ik ben vanochtend gevallen en ik heb onwijs veel pijn. En oh ja, by the way, mijn kind is ziek en er is net een opdracht niet doorgegaan. Dan snap ik dat jij anders in je vel zit. Dat je niet al hier als een soort blij ei gaat staan te praten. En dat maakt voor mij ook het leven makkelijk. Overigens is dit allemaal niet waar. Hè? Nee. Dat was helemaal niet zo. Maar,
ja. En de andere kant is, klopt, dat ik dat en dat er ook een sfeer is, een veiligheid om dat bespreekbaar te maken. Want er leeft zoveel onder mensen, maar voelen. Ik heb bijvoorbeeld, ik had een manager die dan zei van, ja, mijn deur staat altijd open.
Ja.
Maar ik voelde altijd wel een enorme hoge drempel. Dus je kan wel zeggen dat die deur open staat. Maar wat doe jij zelf om te zorgen dat mensen zich veilig voelen om het dingen bespreekbaar te maken? Dus het is niet alleen in dat je durft te zeggen. Maar in hoeverre is er een cultuur of een sfeer om dingen bespreekbaar te kunnen maken?
Ja. Er is wel een hoop werk te doen, Ali. Hè? Gelukkig maar, hè? Ja. Anders hadden we niks te doen.
Nee, er is nog genoeg.
Hadden we op het terras moeten gaan zitten. Dat was ook weer zo wat.
Ja.
We gaan het niet heel erg over. We hebben nog maar een paar minuten. Dus ik zit even te denken wat nog mijn final thought is met jou. Nou, misschien wel. Je hebt je verhaal gedeeld.
Ja.
Dank daarvoor. Want je moet het maar durven. Je bent een enorme go-getter die vanuit een energie van ik wil het laten zien aan mijn vader, aan iedereen dat ik het wel kan. Heb je enorm veel power heb je gezet. Ben je ongetwijfeld jezelf ook voorbij gelopen. Ik denk dat best wel veel mensen zich daarin herkennen. Die nu denken, ja shit, ik heb dat ook. Wat zou je ze adviseren om in ieder geval te doen om een eerste stapje te zetten op weg naar wat vind ik nou eigenlijk belangrijk? Voor wie doe ik dit nou eigenlijk? Doe ik dit voor mezelf? Of doe ik dit inderdaad voor mijn vader of mijn moeder of voor die leraar die zei, je kan er niks van?
En dat was.
Wat is de eerste stap?
Nou, uitspreken. Ik geloof ook in affirmatie. Dat heel veel dingen die ik heb uitgesproken, die ben ik op een gegeven moment gaan uitspreken. Want als je in angst leeft, dan ga je dat ook aantrekken. Maar als je in dromen leeft, in wat zou je nou echt graag willen? Spreek dat eens uit voor jezelf. En misschien durf je dat dan niet in een grote ruimte, maar doe dat dan in de auto of in je kamer.
Oké, er hoeft niemand in de buurt te zijn.
Nee, nog niet. Dat zou dan de volgende stap zijn. Maar meer voor jezelf, spreek eens uit van wat je heel graag nog wil. En hoe voelt dat? Hoe voel je daarbij? En probeer dat te visualiseren van als je daar dan wil komen, wat heb je daar dan voor nodig? En ik heb altijd een aantal dromen gehad. Nou, dat is onder andere me fulltime met het onderwerp bezighouden. Mezelf kunnen zijn, mijn identiteit, daar trots op willen zijn. Nou, en al die dingen ben ik op een gegeven moment voorzichtig gaan uitspreken. En ik nodig mensen om dat ook eens te doen. Te kijken hoe ik dat voelt en daarnaar te gaan leven.
Mooi. Ja, en daar wil ik heel graag aan aanvullen. Want ik hoor dat natuurlijk in jouw verhaal ook terug. Hè, dat jouw partner tegen jou zei van nou is het een beetje klaar. Dat helpt natuurlijk om mensen om je heen te hebben die jou lief hebben. En die vaak helpen ze wel, maar ben je nog niet aan het luisteren.
Ja.
Dus dat helpt ook. Hè, van wat zegt die partner of die goede vriend nou eigenlijk tegen me? En wat bedoelt hij daar nou eigenlijk mee? In plaats van dat je denkt wegwuiven, bemoei je er niet mee.
Ja. Hele belangrijke aanvulling inderdaad. Omring je met mensen die oprecht zijn. En niet jou naar de mond praten. En ook een partner of familie, vrienden. Dat is heel belangrijk.
Ja, dus je moet zelf ook een beetje harries in de buurt hebben.
Ja, want als mijn partner mij niet had gezegd van hier gaan we dus mee stoppen. Dat was echt even nodig.
Kleine wake-up call.
Ja, want ik wilde natuurlijk dat hij zou zeggen, nee, je moet... Nee,
ja, je bent zielig.
Ja.
Wat doe je het goed? En zij zijn allemaal stom.
Ja precies. Ja,
dat is lekker stom te horen.
Ja, precies. En hij heeft mij, want je partner moet natuurlijk ook erachter staan als je voor jezelf gaat beginnen. En op een gegeven moment zei hij van, je gaat het gewoon doen. En dat is heel fijn als je die mensen om je heen hebt.
Nou, dat heb je dan goed voor elkaar gekregen.
Yes.
Dankjewel. Bijzonder leuk. Alintash Çelik. God, ik vergeet weer de helft, maar dat komt gewoon omdat ik 2 uur radio heb gemaakt. Fijn dat je er was, Ali.
Jij dankjewel.
Bijzonder fijn. Jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren. En ik ben wel benieuwd of je het eigenlijk wel een leuke uitzending vindt. Of je dit mooie persoonlijke gesprekken vindt. Of zegt nee, vertel me gewoon lekker over allerlei nieuwe HR-systemen. Niet dat ik dat ga doen, want daar heb ik helemaal geen zin in. Maar wel leuk om te weten. Je weet me te vinden. En je kan natuurlijk veel meer luisteren. Want er is nog veel meer People Power te vinden op peoplepower.radio. Tot de volgende.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.